Vanuit de ontmoeting in Schavenpolder van harte welkom bij deze dienst. We hopen een goede en gezegende dienst met elkaar te hebben in deze bijzondere tijd. Tijden waarin we bezig zijn met het coronavirus, waarin dat coronavirus het dagelijks leven toch behoorlijk platlegt en beïnvloedt, waarin we misschien ook wel eens bang zijn en angst hebben voor de toekomst. En dan is het goed dat we met elkaar de handen vouwen. En dat we ook in de kerk bijeen zijn. En ook al kunnen we niet hier samen zijn, we willen toch als gemeente een viering houden. We hebben net geluisterd naar Psalm 42, waar de Heer zal uitkomst geven. Dat is waar we in geloven. En daarom beginnen we ook deze dienst met de woorden die we altijd gebruiken. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eens begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen op deze aarde. Amen. We willen nu samen bidden. Trouwe God en Vader, hier zijn we bij elkaar gekomen, rondom uw woord. Uw woord dat klinkt door de hele wereld, op vele plaatsen. Mensen kunnen in Nederland niet bij elkaar komen. In grote getalen. Slechts enkele contacten zijn mogelijk. Maar u blijft uw woorden spreken. En we mogen ook de techniek gebruiken om die woorden te laten klinken. We bidden u, wilt u ons nabij zijn. In ons lezen in uw woord. In ons nadenken daarover. In het luisteren naar de muziek, de liederen die gespeeld zullen worden. We danken u dat u ons dit geeft. En we hopen dat u ons ook wilt bemoedigen en troosten. Dat u ons de weg wilt wijzen. Door wat u in uw evangelie hebt laten opschrijven. We bidden u zo in Jezus naam. Amen. We lezen vanavond uit Matteüs. Het gedeelte wat deze zondag op het rooster staat. Matteüs 27 vers 11 tot en met 14. En vers 24 tot 26. Toen Jezus voor de prefect Pilatus stond, stelde deze hem de vraag: bent u de koning van de Joden? Jezus zei: u zegt het. Maar op de beschuldiging die de hoge priesters en de oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem: hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen? Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde. Nou verder bij vers 24, daar lezen we dan dit. Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen. En het hele volk antwoordde: laat zijn bloed dan maar ons en onze kinderen worden aangerekend. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geestelen. Dan willen we nu gaan luisteren naar lied 576. O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon. O hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een doornenkroon. O hoofd, eens schoon en heerlijk en stralend als de dag. Hoe lijdt gij nu zo deerlijk? Ik groet u vol ontzag. De kinderen gaan op dit moment altijd in de dienst naar de kindernevendienst. Dat kan nu natuurlijk niet. Dus voor jullie wordt nu hetzelfde verhaal verteld door Corine. En daarna luisteren we dan weer naar het orgel. En dan wordt het lied gespeeld: Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.
Het verhaal van vandaag gaat over wie er de baas is. En eerst een kleine inleiding en dan het echte Bijbelverhaal. Tom zit al in groep 2. In de klas heeft hij een paar goede vrienden. Rick, Abel en Tim. Bijna elke dag spelen ze met elkaar op het schoolplein. Vaak gaat dat goed. Maar soms wil Tom de baas spelen. Dan krijgen ze daar ruzie over. Als de juf erbij komt, legt ze Tom en zijn vrienden uit hoe ze leuk met elkaar moeten spelen. Tom en zijn vrienden luisteren goed naar de juf. Zij is de baas van de klas. Zoals in de klas een juf of meester de baas is, zo had vroeger een stad ook iemand die de baas was. Dat noemde je een stadhouder. Wist je dat er op de hele wereld maar één mens is geweest die nog nooit iets verkeerds heeft gedaan? Dat is Jezus, de Zoon van God. Nadat Jezus door de soldaten gevangen was genomen, werd hij voor de baas van de stad gebracht, Pilatus. Pilatus was stadhouder en moest bepalen wat er met Jezus ging gebeuren. Daarvoor moest hij natuurlijk wel weten of alle lelijke dingen die de overpriesters en oudsten over Jezus verteld hadden, echt waar waren. Daarom vroeg hij aan Jezus: hoor je wat ze allemaal over je zeggen? Maar Jezus zweeg. Hij zei niets. Dat vond Pilatus vreemd. En terwijl Pilatus in zijn grote, belangrijke stoel zat, kreeg hij een bericht. Het was van zijn vrouw. Ze vertelde hoe ze gedroomd had over Jezus en dat ze zeker wist dat hij een goede man was. Laat hem gaan, Pilatus, zei ze. Hij heeft alleen maar goede dingen gedaan. De mensen om Pilatus heen schreeuwen harder en harder. Pilatus wordt er een beetje bang van. Hij zegt tegen het schreeuwende volk: goed, jullie mogen kiezen. Zal ik Barabbas vrijlaten of Jezus? Barabbas was een beruchte crimineel. Iedereen was bang voor deze boef. Maar toch riepen de mensen: laat Barabbas vrij en kruisig Jezus! En zo gebeurde het. Omdat Pilatus geen ruzie met al die schreeuwende mensen wilde, behandelde hij Jezus zo oneerlijk. Deze baas van de stad had Jezus eigenlijk vrij moeten laten, toen hij zag dat Jezus onschuldig was. Maar hij deed het niet. Daarna werd Jezus meegenomen door de soldaten en boze mensen van het Joodse volk. En Jezus zei de hele tijd niks. Hij wist dat dit allemaal hoorde bij het grote plan van God om vrede te brengen tussen God en de mensen.
De overdenking van deze avond gaat over Matteüs 27. Wel het 24e vers. Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste zich ten overstaan van de menigte en zei: ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen. Beste luisteraars, gemeente in de Heer Jezus Christus. Pilatus waste zijn handen. We kennen dat wel in deze tijd. Het RIVM adviseert ons om zeer regelmatig onze handen te wassen, omdat we dan vrij blijven van het virus, zo hopen we. Het helpt in ieder geval mee om hygiëne te betrachten, zodat we anderen niet met het virus wat wij eventueel met ons meedragen kunnen aansteken, of dat we zelf niet besmet worden door het virus wat ongemerkt op onze handen is terechtgekomen. Pilatus waste zijn handen. En we kennen de uitdrukking: Pilatus waste zijn handen in onschuld. Wassen in onschuld. Je zou juist verwachten dat de schuld moest worden weggewassen. Maar die schuld, die ziet Pilatus niet in. Hij zegt tegen het volk: jullie moeten het zelf maar zien op te lossen. Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Hoe is Pilatus zo ver gekomen? Nou, hij heeft Jezus ontvangen en hem allerlei vragen gesteld. Hij heeft aangehoord wat de hoge priesters tegen hem inbrachten, dat hij de koning van de Joden is. Dat is natuurlijk een ernstige beschuldiging, want Pilatus moet ervoor waken dat de Romeinse keizer, het Romeinse Rijk, op wat voor manier dan ook in gevaar komt. Bent u de koning van de Joden? Dat is de cruciale vraag. Het Romeinse Rijk mag niet worden aangetast. Kijk dat de hoge priesters Jezus een leraar vonden die tegen hun wetten inging, dat maakte niet zoveel uit. Daar had Pilatus niet zoveel boodschap aan. Hij wilde zich niet met een interne godsdienstige twist bemoeien. Jezus antwoordt hem op geen enkele vraag, behalve dan die ene: bent u de koning van de Joden? En Jezus zegt: u zegt het. Maar al die andere beschuldigingen, die wil Jezus niet beantwoorden. Hij wil maar op één ding aangesproken worden: dat hij de Messias is van Israël, dat hij de redder is van Gods volk en van de hele wereld. Bent u de koning van de Joden? U zegt het, ja. En dan gaat Pilatus verder. Hij ziet wel in dat hij op deze grond Jezus niet kan veroordelen. En hij bedenkt nog een truc. Hij laat Barabbas komen, een berucht misdadiger. Zoon van het volk, zoon van een vader. Dat betekent zijn naam letterlijk. Twee zonen van de vader staan tegenover elkaar. De een schuldig aan opstand, aan rebellie, aan moord, die naar de Romeinse wet de doodstraf verdient. En Jezus, die niet alleen naar de Romeinse wet, maar ook naar Gods wet onschuldig is. Jezus staat voor Pilatus en Barabbas ook. Barabbas schuldig en Jezus onschuldig. En het volk mag kiezen: wie willen jullie dat ik vrijlaat ter gelegenheid van het Pesachfeest, het grote feest van de bevrijding uit Egypte, het grote feest waarop God zijn volk naar het beloofde land brengt? En het volk is duidelijk: laat Barabbas vrij. Pilatus weet dat het een verkeerde keuze is, dat hij niet terecht is, dat ze veel meer angst moeten hebben voor Barabbas dan voor Jezus. En toch geeft hij hen hun zin. Hij laat Barabbas vrij. Ja, en dan dan moet Pilatus ook iets met Jezus. Hij kan niet anders. Hij staat voor de keuze. Hij moet recht spreken. Wat moet ik dan met Jezus doen, die de Messias genoemd wordt, de Verlosser? En allen antwoorden aan het kruis met hem. Als Pilatus dan vraagt wat Jezus misdaan heeft, dan willen ze daar niet op antwoorden. Ze schreeuwen alleen maar harder aan het kruis met hem. En dan ziet Pilatus dat hij geen kant meer op kan. En dan neemt hij de weg terug. Hij laat water brengen en wast zijn hand ten overstaan van de menigte. Maakt hij daarmee nu zijn handen schoon? Brengt hij zichzelf daar nu mee in veiligheid? Nou, natuurlijk niet. Want hij buigt het recht, hij blijft schuldig. En dat handen wassen, dat mag hem misschien tijdelijk een goed gevoel bezorgen, maar het brengt hem niet dichter bij Jezus. Het brengt hem ook niet dichter bij het recht. Zelfs al schuift hij de schuld af, zie het zelf maar op te lossen. Jullie moeten maar doen wat je wil. Ook dat helpt niet. Toen ik deze tekst de afgelopen dagen zat te lezen met het oog op deze overdenking, toen dacht ik, hoe wassen wij onze handen? Hoe spiegelen wij ons aan Pilatus? Wij wassen vaak onze handen en we hopen dat we daardoor een keer brengen, meehelpen brengen in de verspreiding van het coronavirus. We houden afstand van elkaar. We proberen om het goede te doen, om de ander niet met het kwade te besmetten. Maar uiteindelijk weten we dat het niet allemaal in onze hand is. Dat wij maar heel gedeeltelijk kunnen bijdragen aan een oplossing voor deze crisis. Er is een grotere crisis, waarmee we met handen wassen niet verder komen. De crisis van onze schuld. De crisis van het zijn net als Pilatus, het buigen van het recht, het niet luisteren naar Jezus' woorden. En dan kunnen we onze handen wassen wat we willen. We kunnen doen wat we willen. We kunnen de schuld afschuiven wat we willen. Maar uiteindelijk lost dat weinig op. Wij worden daardoor niet schoon. Net zozeer als Pilatus. De enige mogelijkheid is dat we kijken naar de man die bewust zichzelf vuil liet worden. Die het vuil over zich liet uitstorten. Het vuil van het volk. Het vuil van de hoge priester. Het vuil dat Pilatus over hem uitstort. Jezus nam de schuld op zich. Hij werd verantwoordelijk. Hij werd besmet met het virus van de zonde. Hij droeg onze schuld. Hij waste zijn handen niet. Maar hij ging zijn weg. Op weg naar het kruis. Dat is de conclusie van dit hoofdstuk. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij. Maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geeselen. Barabbas komt vrij. Zijn vuile handen worden schone handen. Hij mag naar huis. Je vraagt je wel eens af, zou hij daar dankbaar voor zijn geweest? We weten het niet. We weten niet hoe hij is verder gegaan. Of hij door is gegaan met zijn verzet tegen de Romeinse overheid. Of dat hij toch geraakt is door wat Jezus deed. Wij zitten in ons leven van vandaag midden in een coronacrisis. En misschien, ik zei het aan het begin al, zijn wij wel eens angstig. Angstig om besmet te worden. Besmet met dat virus dat ons ziek kan maken. Het is heel begrijpelijk. En dan kun je wel zeggen, je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Maar dat helpt niet altijd. En toch, zoals de kinderen het ook zingen, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Laten wij onze handen leggen in Jezus' handen. Die vuil werden. Die de schuld droegen. Die de kruisbalk droegen. Die daaraan werden vastgemaakt. En die handen die uiteindelijk neervielen om de dood in te gaan. Jezus kreeg vuile handen om ons te ontsmetten. Om ons van het virus van de zonde af te helpen. Laten we daarop vertrouwen. En laten we daarop hopen. En dat is niet iets wat toekomstmuziek is. Jezus heeft geleden. Jezus is gestorven. Jezus is opgestaan. Hij leeft. Hij is door zijn Vader verheven tot de hoogste troon. Hij regeert in de hemel en op aarde. Hij heeft alle macht. En in zijn handen zijn al onze gebeden om redding en verlossing veilig. De gebeden om redding en verlossing van ons eigen leven, van onze eigen schuld, van ons eigen falen, van ons eigen tekortschieten. Maar ook de verlossing van deze wereld. Van al die gevolgen van de schuld. Van alles wat er in deze wereld mis is. En wat we zo graag anders zouden willen zien. Als wij ons toevertrouwen aan die Heer. En onze vuile handen leggen. In zijn schone handen. Zijn zondeloze handen. Dan weten we dat we veilig zijn. En dat we een nieuwe toekomst tegemoet gaan. En zo willen we het ook gaan beluisteren. Jezus, leven van ons leven. Jezus, dood van onze dood. Gij hebt u voor ons gegeven. Gij neemt op uw angst en nood. Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor danken, Heer. Gij die alles hebt gedragen, al de haat en al de hoon, die beschimpt wordt en geslagen, gij rechtvaardig, gij God zo, als de minste mens gebonden, aangeklaagd om onze zonde, onze vuile handen. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Pilatus waste zijn handen in onschuld en werd daardoor niet schoner. Wij leggen onze handen in de handen van de Heer en ze zijn schoon. Klaar voor de nieuwe toekomst. Amen. In deze korte vieringen die vandaag en ook de komende 2 weken in ieder geval gehouden zullen worden, willen we ook ruim aandacht geven aan het gebed. Wanneer u voorbeden graag gedaan wilt hebben in deze dienst, kunt u die mailen naar mij of eventueel via de telefoon doorgeven, of wanneer u mij toevallig tegenkomt, ook doorgeven. Dan willen we daar aandacht aan besteden. We willen deze korte vieringen ook gebruiken om u op de hoogte te houden van het wel en wee in onze gemeente. Van de zieken die er zijn. Van de mensen die gezond zijn en daarvoor dankbaar zijn. Maar ook van de mensen die ziek zijn en die graag willen dat er voor hen gebeden wordt. 2 mensen willen we vanavond ook in het bijzonder noemen. Dat is broeder Blok van de Schorke Zandweg 3, die in de afgelopen week in het ziekenhuis heeft gelegen, maar nu gelukkig weer thuis is. De heer Sandé van de Nieuwe Weg 45 uit Baarland ligt op moment in het ziekenhuis in Gent. Hij heeft een hartoperatie ondergaan en die is geslaagd en het gaat behoorlijk goed met hem. We hopen dat hij ook spoedig weer thuis mag komen. U begrijpt dat deze beide mensen geen bezoek mogen ontvangen, van wie dan ook, om hen gewoon zo veilig mogelijk te laten herstellen van hun ziekte. We willen voor hen bidden. We willen ook bidden voor onszelf, allemaal. We zijn allemaal toch wat uit ons evenwicht en alles is anders dan we gewend zijn. Daar mogen we voor bidden en onze handen, zoals we het in de overdenking ook zeiden, in de hand van de Heer leggen. Laten we samen bidden. Trouwe God en Vader, wij weten dat u deze wereld goed hebt gemaakt. Dat u naar de wereld keek die u had geschapen en zei, zie, het is zeer goed. En toen werd het rustdag. Een dag waarop niet gewerkt werd. Een dag waarop de wereld stilstond. En u en de mensen met welbehagen naar deze wereld keek en van genoten zagen hoe mooi die was. En u daarvoor de dank bracht. Zo willen wij ook leven. U de dank brengen voor al het goede wat er is. We danken u, Heere God, dat u ons bewaart, ook in deze tijden van crisis. Dat u ons nabij bent. En dat er ook zoveel mooie dingen zijn om voor te danken. Het contact met elkaar, dat misschien wel intensiever is dan normaal gesproken. Dat we dichter bij elkaar komen, omdat we niet te veel naar anderen kunnen toegaan. En juist dan is de kleine kring van geliefden, van het gezin, van de familie, van bekenden, van buren, des te hechter. We danken u daarvoor, dat u ons zo ook samenbrengt, al is het door de nood gedreven. Dat er medemenselijkheid is, dat er geholpen wordt, dat mensen voor elkaar klaarstaan. Maar Heer, er is ook zoveel onzekerheid en zoveel angst. Als u gezondheid te wensen overlaat, dan ben je des te kwetsbaarder. En we zijn ons daarvan bewust. Heer God, wilt u degenen die ziek zijn beschermen. Die kwetsbare gezondheid hebben. Hier wilt u hen bewaren. In uw hoede. Wij weten dat we zelf veel kunnen doen. Dat we op een verantwoorde manier met elkaar mogen en moeten omgaan. Maar we weten dat we het daar ook niet mee redden. Dat alles is in uw hand. En daarom bidden we u. Heer, wilt u zelf nabij zijn. Wilt u zelf als een beschermende muur om ons heen zijn. En ons bewaren. In uw machtige hoede. We willen u bidden voor de slachtoffers die al gevallen zijn. De mensen die in het ziekenhuis liggen. Of ziek thuis zijn. En die misschien vechten voor hun leven. We bidden u voor de families van de slachtoffers, de mensen die al gestorven zijn, ruim 100 in de afgelopen week. Heer, Als wij daarbij nadenken, dan slaat ons soms de schrik om het hart. En we bidden u, Heer, wilt u hun families troosten en moed geven? Wilt u hen nabij zijn? We bidden u ook voor al die mensen die verdriet hebben omdat ze lege plaatsen ervaren die misschien al langer geleden of door andere oorzaken ontstaan zijn. Mensen die ook deze week aan het open graf hebben gestaan. Heer, alle begrafenissen zijn op momenten ook heel onwezenlijk. Met maar weinig mensen, alleen de naaste kring. En er niet bij kunnen zijn, dat kan pijn doen. Er wordt veel opoffering van ons gevraagd. Veel dat anders is, veel dat ons uit ons evenwicht brengt. En we willen u vragen, wilt u ons leven omringen en ons rust geven? Rust door uw evangelie. Rust doordat we weten dat onze handen rusten in de handen van uw Zoon. De Zoon van de Vader. De Zoon die verlossing bracht. Heer, wilt u ons leiden naar uw Koninkrijk? En we bidden dat des te meer, omdat we zien dat dat Koninkrijk nog niet gekomen is. We weten dat u, Heer Jezus, hebt overwonnen. Maar soms dan zien we nog zoveel om ons heen dat spot met uw overwinning, dat we het bijna niet kunnen geloven, dat we het misschien wel geloven, maar er niet altijd houvast aan vinden. We vragen u, wilt u geven dat we onze knieën buigen en voor u neerknielen, ons klein maken en onze onmacht erkennen, dat we doen wat gedaan kan worden, maar dat we bovenal zeggen, Heer, als u ons niet helpt, dan komen wij niet verder. En zo willen we u ook bidden voor de zieken in onze gemeente. We danken u dat meneer Blok weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, na daar behandeld te zijn. We danken u ook dat de heer Sandé geopereerd is en dat hij nu ook weer aan het herstellen mag zijn. Heer, we bidden u ook voor hun families. Mevrouw Sandé, die niet op bezoek mag in het ziekenhuis, wilt u haar ook de rust en de vrede geven om te wachten tot haar man thuis komt? Vader, we mogen u zo bidden. Om al uw goedheid en uw trouw, juist ook in deze moeilijke dagen, geef dat uw kerk een levend getuigenis mag zijn, een teken van hoop. Heer, we danken u ook voor de mogelijkheden die er zijn. De kerk in China, die nu juist door haar naaste liefde ook op de voorgrond treedt en wijd gerespecteerd wordt. We danken u ook voor de gevolgen van de coronacrisis die er in Iran zijn, waar vele vervolgde christenen worden vrijgelaten en in vrijheid verder mogen gaan. Wij lijden onder de crisis. Maar we zien ook dat u daardoor heen soms wonderen doet. En zo mogen wij hopen op u. En u bidden, Heer, maak alles goed. We willen op deze avond, op deze dag van de opstanding u bidden. Heer, blijf bij ons. Want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en uw goedheid, met uw troost en met uw zegen, met uw woord en uw sacrament. Blijf bij ons als over ons komt de nacht van beproeving en angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge bittere dood. Blijf bij ons, Heer, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Zo zijn we aan het einde van deze viering gekomen. En zoals in elke kerkdienst mogen we vanuit die viering weer het dagelijks leven ingaan. Dat zo anders is in deze week. We gaan gedragen door de zegen van onze God. We houden elkaar vast en we proberen elkaar die zegen van u te laten zien. We gaan vanuit de kracht van onze Heer, die koning is van hemel en aarde. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Ik wens u nog een gezegende zaterdag en zondag toe, wanneer u deze dienst ook maar beluistert. En we willen deze dienst afsluiten met muziek. We luisteren naar Erbarme dich, mein Herrgott, van Johannes Sebastian Bach. Ik dank Anko dat hij op het orgel gespeeld heeft, Corine voor het kinderdevendienstverhaal, Arjen Wal, Rinus van der Plassen voor de technische ondersteuning. En we hopen u volgende week weer op hetzelfde moment, zaterdagavond 7 uur live, en op de website via de mp3-bestand terug te zien. Een goede avond en toevertrouwd aan Gods hoede.